Genesis, hoofdstuk 13, vers 14 tot en met 18. Ik had beloofd dat we het zouden gaan hebben over Jozef, maar ik ga het 1 week uitstellen. We zijn deze serie Geloof Zien begonnen met een verhaal over Abraham. We zijn begonnen in Genesis 15. Logischerwijs gaan we vandaag 2 weken later naar Genesis, hoofdstuk 13. Dus we gaan 2 hoofdstukken terug. Als je Bijbel bij je hebt, zet hem aan. En je kan bijna niet anders dan Genesis vinden als je Bijbel opslaat, als je papieren analoge versie hebt. Eerste boek van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 13, vers 14 tot en met 18. Ik liep op deze tekst vast. Ik was eigenlijk gewoon bezig om heel eerlijk te zijn, geïntegreerd was door het onderwerp waar ik 2 weken geleden over sprak. En ik was hier wat meer over aan het studeren, over aan het nadenken. Ik dacht gewoon puur voor mijn eigen tijd, want ik studeer ook de Bijbel voor mezelf. En ik had het opgeschreven, ik wilde naar Jozef gaan en ik dacht, weet je wat, dit is gewoon te mooi om niets mee te doen. En plus het was het verhuisweekend, dus het is altijd heel erg prettig om überhaupt iets klaar te hebben liggen voordat de zondag begint. En dit was gewoon iets waarvan ik dacht, van dit is echt goed voor ons. En dan staat Genesis 13 vers 14 tot en met 18, er staat, en de Heere zei tegen Abraham, voor degene van ons die de Bijbelquiz willen winnen op de EO. Abraham werd later Abraham genoemd, zo noemen we hem in de volksmond. Maar Abraham heette eerst Abraham en daarom zegt de Bijbel braaf, consequent. De Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op, niet bij Shurgard, maar kijk omhoog, sla je ogen op en kijk vanaf de plaats waar je bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat je ziet, zal ik voor eeuwig aan jou en je nageslacht geven. Ik zeg jou en niet u, omdat ik geloof dat God Abraham tutoyeerde. Maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke interpretatie. Ik voel me vrij om deze aanpassing te maken. Vers 16. En ik zal je nageslacht maken als de stof van de aarde. Sommige vertalingen zeggen als het zand van de aarde, zandkorrels van de aarde. En iemand die het stof van de aarde zou kunnen tellen, of als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Vers 17. Sta op en ga door het land in zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tent op, ging bij de eiken van Mamre wonen. De Bijbel wil heel specifiek dat je weet dat hij bij de eiken van Mamre ging wonen, die bij Gebron, ook wel bekend als Hebron, ik probeer een beetje intelligent over te komen, zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. De laatste 2 versen ga ik niet zoveel mee doen. Dat is gewoon een extra bonus. Oké, die krijg je er gewoon gratis bij. Daar hoef je niet extra offers voor te geven. Hoe is het eigenlijk? Sorry, dat is een grapje. En laten we bidden. En ik ben een beetje in een vrolijke stemming vanochtend. Ik hoop dat je dat... maar eigenlijk iedere week zo'n beetje me zou willen vergeven. Vader God, serieus jongens, laten we bidden. Vader God, we danken u, Heer, voor de gelegenheid om hier te zijn. Heer, we danken u, Heer, voor het schitterende weer, wat we in geloof ontvangen voor vanmiddag en vanmorgen. En God, we danken u voor de gelegenheid om uw woord te bespreken. Heer, we danken u, Heer, dat uw woord het onvergankelijke zaad van God wordt genoemd. Het eeuwige zaad, wat geplant kan worden in ons hart. En de capaciteit heeft om daadwerkelijke verandering te brengen. Vader, we bidden u, Heer, dat onze harten open zijn. Dat we klaar zijn om te ontvangen wat u voor ons heeft. Vandaag in de naam van Jezus. Amen. Amen. Zoals ik al zei, gisteren zat ik in een nieuw huis. Ik was een beetje, dat heb ik niet gezegd, maar gisteren uiteraard waren we in ons nieuwe huis. En altijd heb je wat kinderziektes, dus ik was bezig met wat internet settings bij te werken. En de boiler viel uit en dat soort dingen. Ik had al eerder een beetje de preek klaar, maar ik was nog een beetje aan het werk. Het warm water viel uit, internet doet het de 2 dagen niet. Piet Hein, bereid je vast voor op mooie dingen die gaan komen in je leven. Dus ik was een beetje bezig met de 2, weet je wel, de piramide, de basisbehoeften van de piramide van Maslow. Warm water en internet, wifi. En dat is een beetje, dat zijn een beetje de basisprincipes van het leven, toch? Als je die 2 dingen niet geregeld hebt, dan heb je gewoon problemen in je leven. Ergens tussen het resetten van de boiler en het resetten van mijn router, van mijn internetrouter, was ik nog bezig met de preek die ik vandaag zou gaan geven. En ik moest erover nadenken over hoe het resetten van mijn router en mijn boiler eigenlijk een hele mooie link was naar het verhaal van Abraham wat we hier hebben gelezen. Sommigen van jullie denken misschien van, Ik zit er niet helemaal op de juiste pagina, maar dat komt wel. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat komen. Maar en wat ik me afvraag is, is er ooit iemand hier geweest die hier in de zaal zit die wel eens problemen heeft gehad met het apparaat, die simpelweg verholpen konden worden door een reset te doen of een apparaat terug te zetten naar fabriekinstelling? Iemand? Is dat wel eens gebeurd? Oké. Nou, dat is niet mijn ervaring gisteren. Ik was er aan het bedenken van, ik ga nu de reset doen. Mijn internet helpdesk die zei, resetten. Over een half uur werkt die gegarandeerd, zei hij. Ik dacht, nou, ik spreek je over een half uur en ik sprak hem over een half uur. En had geen nut. Maar over het algemeen kan het wel eens helpen om onze instellingen terug te zetten naar onze fabrieksinstellingen. Ik weet niet of er mensen zijn die wel eens hebben geweten dat misschien je computer terugzetten naar fabrieksinstellingen de juiste oplossing is, maar dat niet durven, omdat het eigenlijk te beangstigend is. Iemand? Ik heb een hekel aan dingen terugzetten naar fabrieksinstellingen. En de titel van mijn boodschap is terug naar fabrieksinstellingen. Daar wil ik het over gaan hebben. Maar ik denk dat het soms een oplossing kan geven en tegelijkertijd het heel erg vervelend is. Want alles wat je in de tussentijd op hebt gebouwd met het apparaat, hè, de band die je hebt opgebouwd met je telefoon of met je computer, die band, de breedband, die gaat verloren. Die band gaat verloren als je terugzet naar fabrieksinstellingen. En dan heb je een backup gemaakt, maar vroeger, ik had nooit vertrouwen in mijn backup. Weet je, die vertrouwt zijn backup iemand? Dus ik dacht van, oké, maar je hebt toch een backup gemaakt? Ik vertrouw hem nu, ik heb het geleerd om te vertrouwen. Maar in het begin dacht ik altijd, maar ik kom een beetje uit de tijd toen ik begon met studeren, dacht ik dat als ik Ctrl-C en Ctrl-V, als ik dat niet snel genoeg paste, dat de computer vergat dat ik iets had gekopieerd. Weet je, dat is een beetje zo technisch als ik zeg maar was toen ik 18 was. We hadden thuis nooit een computer. A bit for me. En dus ik dacht gewoon, laat ik vandaag gewoon de pijn uit mijn leven gebruiken, die ik gisteren ook weer heb ervaren, om leven te brengen in deze dienst vandaag. Het resetten van allerlei verschillende apparatuur. Ik zit met op mijn nok toe vol in de handleidingen van allerlei dingen en apparaten. Dus ik ben bezig om dingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Maar het ding is, als we terug kunnen gaan naar het verhaal van Abraham, want ik heb vandaag veel te bespreken, en mijn horloge is kapot, dus ik ga gewoon op... Nee, ik heb hier een telefoon, dat is helemaal geen probleem. Dus ik heb een beperkte tijd. Maar mijn eerste punt van vandaag is, Abraham kon niet zien wat God voor hem had, totdat hij had gedaan wat God tegen hem had gezegd. Abraham kon niet zien wat God voor hem had, totdat hij had gedaan wat God tegen hem had gezegd. Dus Abraham moest teruggaan naar zijn eerdere settings, voordat hij kon zien wat God voor hem had. Laat ik het uitleggen. Genesis 13 vers 14, zoals we net laatst zeiden, de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had. Nou, ik vind het interessant dat dit genoemd wordt, dat God Abraham laat zien welk land hij voor hem heeft, pas wanneer hij zich af had gescheiden van zijn neef Lot. Nou, als je dit verhaal niet goed kent, ik ga je helpen. Het ding is dat we kunnen in Genesis 12 vers 1 lezen dat God tegen Abraham sprak en hij zei het volgende tegen Abraham, als Michiel op het scherm kan zetten, daar staat, de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land wat ik je zal wijzen. Dus God zei tegen Abraham, ik wil dat je familie, je naaste verwanten achter je laat, ik wil dat je naar het land gaat wat ik je zal wijzen. Abraham ging weg en hij nam zijn neef Lot met zich mee. En dan ontstond er een discussie en een ruzie. Nou goed, het is een lang verhaal. Maar het ding is, pas toen Abraham afscheid had genomen van zijn neef Lot, pas toen liet God hem zien welk land hij voor hem had. Super interessant. God zei tegen Abraham, ik wil dat je gaat naar een land. Abraham vertrok, hij liep rond in een land, maar wist niet zo goed wat God voor hem had. Hij wist niet welk gebied God specifiek voor hem had. Ik denk dat hij gewoon ging. Hij zei, ik ga naar een land wat God mij gaat laten zien. En het ding was, is dat Abraham had niet volledig gedaan wat God tegen hem had gezegd. En ik denk dat het, nogmaals, dat het beangstigend is af en toe om terug te gaan naar onze oorspronkelijke settings. Het is niet zo makkelijk om te doen wat God tegen ons heeft gezegd. Maar soms, als we het hebben over visie en dingen zien, soms zijn wij op zoek naar nieuwe visie en nieuwe inspiratie, nieuwe dingen die God tegen ons wilt zeggen, terwijl we eigenlijk nog niet hebben gedaan wat God eerder tegen ons heeft gezegd. Ik kom regelmatig in gesprekken met mensen die zeggen, ik wil weten wat God tegen me zegt. En terwijl ik met ze praat, kom ik erachter dat eigenlijk ze weten wat ze moeten doen, omdat God al iets tegen hen heeft gezegd. En wat Abraham deed, is hij zei, ik negeer dit deel van wat God tegen mij heeft gezegd en ik ben op zoek naar iets nieuws. Ik negeer deze eerdere settings en ik vogel met mijn instellingen en ik ben dingen aan het aanpassen en aan het doen en ik probeer mijn visie uit te laten komen op verschillende manieren, maar uiteindelijk zegt God, ik kan je pas laten zien wat ik voor je heb als je doet wat ik tegen je heb gezegd. Dus ik weet niet of dat iemand iets helpt. Maar soms, heb ik hier opgeschreven, zijn we zoveel bezig met de geavanceerde settings van ons geloof, terwijl onze basisinstellingen niet goed zijn. Ik denk dat wij moeten leren om de basis van ons geloof de hoofdmoot te maken. Ik denk soms zijn we als kerken en als christenen veel te veel bezig met alle kleine thema's die kerken van elkaar onderscheiden en dingen van elkaar verdelen. En zijn we bezig met die dingen die we willen. Laat ik dit zeggen, toen ik begon met spreken. Ik was een jonge spreker, ik ben nog steeds een enorm jonge spreker, maar ik was enorm jong. En ik wilde altijd iets nieuws vinden. Weet je, wat Nicola vorige week heeft gedaan. Iets nieuws doen, wat nog niet eerder is gedaan. En ik dacht, ik ben op zoek naar een nieuwe boodschap. Dus ik ging altijd op zoek naar de cutting edge stuff. Waar iedereen van zegt, wauw, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En ik kwam erachter dat het enige wat ik had, was het bronmateriaal wat wat duizenden jaren oud was. En dus, als het goed is, heb ik niets nieuws te brengen, maar moet ik brengen wat God al gezegd heeft. Het is niet mijn taak om nieuwe dingen te verzinnen. Het is mijn taak om de oude waarheden van de Bijbel op een nieuwe manier over te brengen. En dus wat ik moet doen, of wat mijn taak is, is om terug te gaan naar de basissettings, naar de dingen die God al heeft gezegd, en dat ik daardoor kan ontdekken wat God tegen mij aan het zeggen is vandaag. Anyway, ik ga hier niet heel lang over door, maar een praktische vraag. Heeft God iets tegen jou gezegd waar je nog niets mee hebt gedaan? Mag ik gewoon persoonlijk worden vandaag? Heeft God iets tegen jou gezegd waar je nog niets mee hebt gedaan? Ben jij op zoek naar een nieuwe visie, terwijl je eigenlijk al weet wat God voor je heeft? Heeft God iets tegen jou gezegd in de Bijbel waar je nog niets mee hebt gedaan? Heeft God iets tegen jou gezegd in gebed waar je nog niet naar hebt gehandeld? Heeft God iets tegen jou gezegd in een preek of in een podcast van een preek, waar je eigenlijk van weet, dit is voor mij, hier moet ik iets mee doen, maar ik heb het niet gedaan. En nu ben ik hier in de kerk op zoek naar een nieuwe boodschap, ik luister naar mijn podcast, op zoek naar een nieuwe, ik sla mijn Bijbel open en ik vermijd die teksten waarvan ik weet dat ik ze niet doe. En ik ga naar de teksten die voor mij gemakkelijk zijn, want ik kan zelf kiezen wat ik vandaag lees. Maar soms zijn er van die teksten die je liever vermijdt, omdat je weet, God heeft iets voor mij in deze tekst, maar ik doe het niet. En God zei tegen Abraham, ik wil dat je je verwanten, ik wil dat je je verleden achter je laat. Ik heb iets nieuws voor je, maar je kan alleen maar het nieuwe ingaan als je je verleden achter je laat. Ik geloof dat er mensen zijn hier vandaag die alleen maar hun toekomst in kunnen gaan als ze bereid zijn om een streep te trekken in hun leven en te zeggen tegen, niet tegen je complete verleden. Je hoeft niet je familie afscheid, je hoeft niet afscheid nemen van al je familie. Ik bedoel, begrijp me even goed. Maar misschien zijn er voor sommige mensen van ons die iets in je verleden houdt je terug van wat God voor je heeft in jouw toekomst. En als dat voor jou geldt, denk dat het tijd is om te zeggen, weet je wat, ik ga doen waarvan ik ervaar wat God tegen mij zegt. Ik ga doen wat God tegen mij heeft gezegd in zijn Bijbel, in gebed en in een preek. Het tweede wat ik heel erg interessant vind, dit is mijn tweede punt, officieel, maak ik bekend, is het tweede punt van deze preek. En er staat dat Abraham keek vanaf de plek waar hij was. Mijn tweede tip voor je zou zijn, kijk vanaf de plek waar je nu bent. Als we het hebben over geloven en zien, dan moeten we weten dat wij kunnen zien wat God voor onze toekomst heeft vanaf de plek waar we nu zijn. Vers 14, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plek waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Wat ik belangrijk vind om te noemen, en ik ga vandaag iets meer onderwijs geven, iets meer informatie dan normaal gesproken. Normaal gesproken schreeuw ik gewoon mijn longen eruit en dan wordt iedereen enthousiast. Maar ik denk gewoon op dit moment daar iets meer achtergrondinformatie. Geloof Leef niet alleen in de toekomst. Ik vond het heel erg mooi, Pastor Simon, een van de laatste sessies van de conferentie in het Heads Encounters, had het over geloven is ook leven in het nu. Het is niet alleen maar leven in de toekomst. Oh, God gaat een geweldige toekomst voor ons hebben. Nee, nee, nee. We moeten leren om nu te geloven en om nu te leven. Ben jij in staat om te zien wat God voor jou heeft in jouw toekomst vanaf de plek waar jij nu bent? Dr. Dave Martin, hij was ook bij onze conferentie, zei tijdens de Encounters conferentie heel erg interessant. Dr. David Martin is een coach, auteur en blijkbaar ook een dokter. Maar hij zei dat hij begon zijn bediening, zijn werk, toen hij in de schuld zat. Hij had iets van $30,000 schuld. Maar hij zei, toen ik in de schuld zat, wist ik tot de dollar nauwkeurig hoeveel schuld ik eigenlijk had. En ik denk dat het belangrijk is om wanneer je God gelooft voor iets, als je iets ziet, is het belangrijk om te realiseren dat je niet alleen maar je toekomst moet zien, maar ook de plek waar je nu bent. Het is belangrijk om te weten dat je niet je huidige situatie hoeft te ontkennen om te geloven in de beloftes van God voor je leven. Het feit is misschien dat je je nu bevindt waar je nu bent. Maar de waarheid is dat je een erfgenaam bent van iets wat meer is. En die twee dingen hoeven niet in conflict met elkaar te zijn. Je kan een toekomst voor je zien die groter is dan waar je nu bent. En tegelijkertijd kun je je verantwoordelijkheden nemen over waar je je nu bevindt. Is dat goed voor iemand? Gisteren reed ik in een grote bus rond. En daar gebruikte ik mijn navigatie op mijn telefoon voor. En het ding is je kan wel een positie bepalen in je navigatiesysteem op je telefoon, maar als je telefoon niet geen internetverbinding heeft en niet weet waar je bent op dat moment, kan je telefoon nooit navigeren van punt A naar punt B. Ik weet, voor sommige jullie is het wat te simpel. Maar het is niet mogelijk om een route uit te stippelen als je niet weet waar je nu bent. En ik merk dat er heel veel mensen zijn met een enorme visie die geen enkel besef hebben, hoe kom ik van A naar B? Ik zie iets voor me, maar hoe kom ik waar ik naartoe wil? Ik denk wat belangrijk is voor jezelf, om te weten, wat is mijn eerste stap? Je hoeft niet te weten wat je stappen zijn voor de komende 300 jaar, tot 4 generaties na je. Wat je moet weten is, ik zie een toekomst, wat is mijn eerste stap? Wat is mijn eerste stap? En dus voor ons, toen we in kerk begonnen, onze eerste stap was een bijbelstudie beginnen in een whiskybar in een Ambassador Hotel in Den Haag, uiteraard. Dat was gewoon de logische eerste stap om een kerk te beginnen. De tweede stap was om een website en dat soort dingen, om relaties te gaan bouwen. Daarna was onze stap om een openingsdienst te doen. Daarna hadden we 55 mensen, daarna kwamen er 16 mensen. We wisten, oké, onze volgende stap is simpelweg om verder te bouwen. En zo weten we van stap tot stap, van we hebben een visie, maar we zijn ook bezig met wat is onze volgende stap. Voor jouw persoonlijke leven, wat is je volgende stap? Heb je een visie voor je werk? Wat is je stap? Waar ben je nu op dit moment? En wat is de stap die je kan zetten vanaf waar je nu bent? Ik denk dat het belangrijk is om te leren dat je niets hoeft te veranderen aan je leven om een visie te zien in je leven. Snap je wat ik probeer te zeggen? Je hoeft niet ergens anders te zijn. Je hoeft niet eerst aan te komen bij een bepaalde bestemming voordat je een visie kan zien. Jij kan beginnen om iets te zien wat God voor je heeft vanaf de plek waar je nu bent. Oké, dat vond ik in ieder geval heel erg goed. Dus mijn vraag is, weet jij waar jij nu bent? Weet je waar je nu bent op een geestelijk niveau? Weet je of je leef je met God? Leef je in zonde? Waar ben je nu? Het is oké om te erkennen waar je bent. Het christendom begint, toen ik een christen werd, begon het met de erkenning, ik ben een zondaar. Dat was simpelweg, daar begint het geloof bij voor in ieder van ons. Ik leef in zonde en zonder Jezus, zonder zijn vergeving, heb ik niets anders te bieden aan God. Ik kan geen ruilhandel spelen met God. Ik sta bij God in de schuld en ik heb het nodig dat God mij vergeeft. Mijn geloof begon bij de erkenning van waar ik stond, waar ik me bevond. Hoe is je gebedsleven? Waar ben je op dit moment op geestelijk gebied? Waar ben je op relationeel gebied? Durf jij je relaties onder ogen te zien? Durf jij te zien waar je nu bent op het gebied van je relatie? Misschien ligt het niet allemaal aan jou, maar als je een visie hebt, een droom hebt voor je relatie, durf je ook te erkennen waar je nu bent. Kun je zien vanaf de plek waar je nu bent? Financieel, zoals ik net al zei, ken jij de feiten van jouw financiële situatie? Weet jij waar je bent? Heb je een droom om je rekeningen te kunnen betalen, om meer dan genoeg te hebben, misschien een droom om vrijgevig te kunnen zijn, om je tiende te kunnen geven? Geweldig, maar wat belangrijk is, is waar ben je nu op dit moment? Weet waar je bent. Emotioneel, dat vind ik ook een mooie. Hoe ga je om met stress? Weet je waar je bent op emotioneel vlak? Dit is de man, dit is de vrouw die ik wil zijn. Maar weet je waar je nu bent? Ik denk dat het heel erg oké is om te erkennen, dit zijn de feiten van mijn leven. Dit is waar ik nu mee te kampen heb. Maar toch ben ik bereid, of heb ik de capaciteit om te zien waar ik heen wil gaan, terwijl ik erken waar ik nu ben. Abraham keek vanaf de plek waar hij was. En ik denk ook, daarnaast is het belangrijk om te zien dat geloof iets is wat we niet kunnen uitstellen tot morgen. Geloof is iets waar je, als je er niet nu mee begint, dan zul je er ook niet morgen mee beginnen. En ik denk, heel veel mensen wachten op iets om te geloven. Ik heb het nu niet zozeer over ons algemene geloof, maar dat geldt misschien ook voor je geloof in Jezus als redder van je leven. Je kan zeggen, ik wacht wel totdat ik 88 ben, de laatste dagen van mijn leven, en dan bekeer ik me. Maar het ding is, hoe weet je hoe je toekomst eruit ziet? Stel je geloof niet uit. Maar voor je persoonlijke leven, als je denkt van oké, ik heb een droom in mijn hart. Ik wil op een bepaald gebied groeien. Ik heb een bepaalde visie. En morgen of overmorgen, als ik een geweldige preek hoor of een ontmoeting heb met God, dan zal ik beginnen te geloven in wat God voor me heeft. Nee. Begin te geloven wat God voor je heeft op dit moment. Is dat goed? Of is dat goed? Ik geef je gewoon één optie. Geloof nu. Hebreeën 11 zegt, volgens mij staat het niet in het Grieks, maar er staat geloof is nu de zekerheid voor de dingen die men hoopt en het bewijs voor de dingen die men niet ziet. Ik denk dat geloven is niet iets wat in de toekomst leeft. Geloven is de toekomst naar het hier en nu brengen. Bartimaeus, toen Jezus langsliep en hij was blind en iedereen liep hem voorbij, voor hem was zijn moment dat moment. Er was geen andere kans voor Bartimaeus. Jezus stond op het punt om naar Jeruzalem te gaan om gekruisigd te worden. Als Bartimaeus niet uitriep naar God en geloofde in de redding van God, op dat moment had hij het gemist. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, wacht niet tot morgen. Stel je geloof niet uit tot morgen. Begin vandaag te geloven, hoe onmogelijk het misschien ook lijkt. Want wie weet komt er morgen een mogelijkheid die zich voordoet, omdat je vandaag het lef hebt om te geloven. En heel veel mensen geloven niet vandaag omdat ze bang zijn. Wat als ik teleurgesteld raak? En wat als je teleurgesteld raakt? Je bent emotioneel stabiel. Je kan het hebben, toch? Ik bedoel, wat als ik, weet je wel, helemaal teleurgesteld raak en wat dan ook. Luister, het mooiste wat we kunnen hebben is een leven, een avontuurleven, waar we durven om geloof te hebben, waar we lef hebben, waar we durven om iets te doen. Je hoeft niet gelijk alles overboord te gooien en alles te verkopen en naar Afrika te gaan. Je kan gewoon simpelweg alles verkopen en in Den Haag blijven. Nee, dat is grap. Maar je kan simpelweg anders beginnen te denken vandaag. Anyway. Mijn derde punt. En nu gaan we naar de inhoud van mijn preek. Nee, dat is een grapje. Zie jij wat God tegen jou wil zeggen? Zie je wat God wil zeggen tegen jou? Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat onze capaciteit om dingen voor ons te zien veel belangrijker is dan we zouden denken. Genesis 13 vers 15, want het land dat je ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zei een paar weken geleden, als Abraham die dag een helikopter had, had op dit moment minder problemen gehad in het Midden-Oosten. Maar hadden we meer problemen gehad in een veel groter gebied. Omdat als Abraham meer had gezien, maar goed, dat is een grapje, want ik geloof dat God dit land voor Abraham had. En dat God hem daar had geplaatst. En dat hij zei, kijk om je heen. Kijk naar wat je ziet. Naar het oosten, het zuiden, het westen, het noorden. Alles wat je op dit moment ziet, dat is jouw gebied. Bishop T.D. Jakes zegt, if you can see the invisible, you can do the impossible. Als jij het onzichtbare kunt zien, kun je het onmogelijke doen. Jezus zei, voor mensen is het onmogelijk, maar met God, voor hen die gelooft, is alles mogelijk. Als jij kan zien wat onzichtbaar is, kun je doen wat onmogelijk is. En ik denk dat we vaak die kracht missen. De dag van Pinksteren werd de geest van God uitgestort. Ik heb het net voorgelezen. Vandaag is het Pinksteren, als je het misschien, ik weet niet of je het hebt meegekregen. En Handelingen 2 vers 17, tijdens de preek die Petrus schrijft, tijdens de dag van Pinksteren, citeert hij iets uit de profeet Joël. En hij zegt, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God. En hij legt uit wat er op dat moment gebeurde. Hij zei, dat ik zou uitstorten van mijn geest op al het vlees. Op het vlees bedoelt hij ieder persoon. En uw zonen en dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. Een kenmerk van God en een kenmerk van de Heilige Geest is dat als hij op ons leven komt en in ons leven komt, dat wij de capaciteit hebben om dingen voor ons te zien die we niet zien. En de scheiding wordt gemaakt. Je kan je gelijk een soort van oudheid-jongheidstest doen. Als je nog leeft met visioenen voor de toekomst, met een visie voor de toekomst, dan noemt de Bijbel jou jong. Alright? Als jij alleen maar bezig bent met dromen en je verleden te reflecteren, dan noemt de Bijbel je nu officieel oud. Okay? Dus stop met dromen en begin met iets voor je te zien voor je toekomst. En de Bijbel zal je jong noemen tot einde der dagen. Amen. Maar de Heilige Geest werd uitgestort. En een kenmerk van de uitstorting van de Heilige Geest is dat we dingen zullen zien die we niet kunnen zien. Ik geloof dat de Heilige Geest net zoveel spreekt in beelden als in woorden. Jeremia 1 vers 12, de Heer richtte zich tot mij, wat zie je, Jeremia? En dan ziet hij een hele hoop dingen en daar begint dan zijn bediening. Maar ik denk dat God ons de vraag stelt, wat zie je voor je? Wat zie je voor je? De capaciteit om dingen te zien. De capaciteit om dingen op ons netvlies te hebben. Ik heb het niet over dat je dingen moet zien met een soort van fysieke visie. Dat je een soort uit je lichaam treedt in een soort van extase en dat je dingen ziet. En, oh, ik zie dode mensen. Weet je, als die film, I see them. Weet je, ik zie. Nee. Je hoeft niet freaky te worden. Je hoeft niet paranormaal op een vreemde manier te worden. Maar soms is het simpelweg, als ik mijn ogen sluit en ik bid, wat zie ik? Als ik mijn ogen sluit en denk aan wat God voor mij heeft, wat zie ik voor me? Wat zie ik op een netvlies? En voor sommigen van ons zal het bovennatuurlijk zijn. Maar voor sommigen van ons is het meer een beeld en een plaatje. En ik denk dat we heel erg vaak te veel een scheiding leggen tussen wat van God is. Is het van God of is het van ons? Luister, nodig de Heilige Geest uit om je iets te laten zien voor je toekomst. Sluit je ogen en wat je ziet. Ik denk dat moet je toetsen. Maar op de een of andere manier moeten we leren om te vertrouwen in wat we zien, wat onzichtbaar is. 2 Korinthe 4 vers 16 tot en met 18 zegt Paulus iets heel erg interessants. Paulus ging door een moeilijke tijd heen en werd vervolgd. En dan zien wij, hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, Paulus wordt met de dood bedreigd. En hij zegt, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Paulus zegt hier, de dingen die ik zie in mijn leven, weeg ik als minder belangrijk. En hier, vers 18, legt hij het uit. Dit is hoe Paulus blijkbaar leeft. Hij zei, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Hij zegt, wij leven niet op basis van de dingen die wij zien. Wij worden iedere dag met de dood bedreigd, maar wij laten ons leven niet bepalen door de dingen die we zien. Ik denk dat het belangrijk is als kerk om te leren om ons leven, onze emoties, onze beslissingen niet alleen maar te laten bepalen door de dingen die we zien. Hij zegt, wij leven niet, of wij houden onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Het is überhaupt heel bizar. Ik hou mijn ogen niet gericht op de dingen die je ziet. Maar ik hou mijn ogen gericht op de dingen die je niet ziet. Dit is dezelfde Paulus die spreekt tegen de kerk in Efeze toen hij zei, ik bid dat de ogen van je hart verlicht worden, zodat je Jezus kan zien en de rijkdom van de erfenis die hij heeft in de heilige. En Efeziërs 1 vers 17 tot en met 18. Paulus heeft het hier niet over onze fysieke ogen, over iets fysiek te zien, maar hij heeft het hier over de ogen van ons hart. Dat we in staat zijn om te zien wat we niet kunnen zien. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. En hier komt-ie. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, of die zijn tijdelijk. De dingen die we zien zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Het ding is dat de geest van geloof realiseert zich dat de dingen die we zien gemaakt zijn van dingen die we niet zien. Dat staat in Hebreeën 11. Ik weet, ik geef je veel onderwijs vandaag, maar je kan het aan. Okay? Geloof weet dat de dingen die we zien gemaakt zijn van dingen die we niet zien. Omdat de dingen die we niet zien zijn eeuwig en de dingen die we wel zien zijn tijdelijk. Wat dat betekent is onze situaties komen en gaan, maar het ding waar we in geloven, wat we echt voor ons zien, hetgene wat God voor ons heeft, de dingen die eeuwig zijn, die zijn veel stabieler en veel steviger dan de dingen die komen en gaan. Wij zouden ons leven niet moeten laten leven door de dingen die komen en gaan, maar wij zouden ons leven moeten laten beïnvloeden door de dingen die we geloven en de dingen die we voor ons kunnen zien. Right? De capaciteit om iets te kunnen zien wat we niet zien, is enorm belangrijk. Paulus zegt, ik kan doen wat ik doe, omdat ik dingen kan zien die ik niet kan zien. Paulus zag onmogelijke dingen gebeuren, maar hij kon leven met een soort van, ik probeer niet intelligent over te komen, maar een discrepantie, een soort van, een scheiding tussen datgene wat hij geloofde en datgene wat hij ervaarde. En heel vaak merk ik dat we daar niet mee kunnen leven. We kunnen niet leven met die worsteling. Maar kan ik je één ding zeggen? Als jij een pionier wilt zijn, als je iets wilt doen voor God, wat werkelijk daadwerkelijk een verschil uitmaakt, is het belangrijk om je te realiseren dat je altijd zou moeten leven met een soort van discrepantie tussen wat je gelooft en wat je ervaart. Toen we naar Den Haag kwamen, zagen we niets dan een connectgroep. En ik denk, en momenteel zien we meer voor ons dan wat we nu zien. Maar nog steeds weten we te genieten van vandaag. Ik zei tegen ons team toen we begonnen, als wij niet kunnen genieten van dit moment, zullen we nooit kunnen genieten van onze kerk. Als we 200 mensen hebben, zullen we niet genieten van onze kerk. Als we 500 mensen zullen we niet kunnen genieten van onze kerk. Als we niet kunnen genieten van onze kerk, als we 50 mensen kunnen hebben. En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om iets voor ons te kunnen zien, wat we in onze toekomst zijn. Wij leven niet door wat we zien, maar we leven wat we niet zien. En ik denk dat het belangrijk is om te noemen dat het niet zomaar een visualisatieoefening is. Okay? Wat ik niet zeg is van, word enthousiast over iets en probeer het voor je te zien. Dus neem je droomauto en zie het. Dat is niet wat ik zeg. We hebben het vandaag niet over positive thinking. We hebben het over, sorry, dat is een Nederlandse uitspraak, positive thinking. Was een U-boat captain of een Duitse, hoe noem je dat, onderzeeër, die een SOS-bericht uitstuurde en zei, SOS, SOS, we are sinking, we are sinking. En een man aan de andere kant die zei, what are you thinking about? Anyway, sorry, fout filmpje, maar ik vond hem een beetje een Dr. Dave Martin, als je er bij de conferentie was. Dat is een videootje van YouTube, die ik vond hem wel grappig eigenlijk. Maar anyway, what are you thinking about? Maar wij zijn niet bezig om als kerk positief denken te veroorzaken, terwijl je schip aan het zinken is. Hey, denk positief, het glas is half vol, visualiseer het, zie het voor je. Nee. Wat wij proberen te zeggen, of wat ik probeer te zeggen althans, is, wat zegt God tegen jou? En zie wat God tegen jou wil zeggen. Sterker nog, zie wat God tegen jou gezegd heeft. En ik denk dat het belangrijk is om te kunnen zien wat God voor ons heeft. Goed, nog een keer het thema, maar ik ben daar met je mee bezig. Ik mix ook soms mijn leven met mijn preken. En ik denk dat het goed is en gezond is, omdat het houdt mij ook een beetje gegrond als persoon. Maar gisteren zijn we verhuisd naar een huis waar ik jarenlang van gedroomd heb. Ik maak daar geen verontschuldiging voor. Jarenlang heb ik gedroomd over een huis waar ik nu in leef. Emmy heeft daar jaren geleden in zo'n huis gewoond. Maar ik droomde van zo'n huis, om in zo'n huis te wonen. Dat is een grapje. Maar en toen was het mijn leeftijd, dus we zijn, er is ook geen concurrentie overigens. Maar, maar gisteren zijn we daar naartoe verhuisd. En ik zou je zeggen, ik weet nog dat ik op een gegeven moment probeerde te zien waarvan ik een soort van vormen begon te zien. En ik zag een huis met hoge ramen. Ik weet nog, dat is wat ik opgeschreven, een huis met hoge ramen. Jarenlang, toen ik in Amstelveen woonde, ik liep niet door een straat om huizen te kunnen zien en dat soort dingen. Maar terwijl ik ging vaak, omdat ik toen ik begon met bidden, bad ik altijd in mijn slaapkamer. Werd voor mij heel erg claustrofobisch. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon s'avonds een rondje maken. En dan ging ik een tijdje rondlopen terwijl niemand wakker was. En dan ging ik bidden. En ik liep langs al die huizen. En ik was gewoon aan het bidden. En terwijl ik daar langs liep, zag ik mezelf in zo'n soort van huis. Van heel erg vreemd, een heel rare ding. Maar ik zag het gewoon. Ik zag gewoon een bepaald herenhuis. En ik niet precies het huis wat ik nu heb, maar ik zag het voor ons. Ik vertelde het ook tegen Nicola regelmatig. En ik zag het gewoon. En het was niet iets dat ik probeerde te visualiseren, maar ik kon mezelf zien wonen in zo'n soort van huis. Ik kon zien hoe het voelde, hoe het was. Ik kon mezelf bijna naar buiten zien lopen, naar mijn auto die ik niet voor ineens had. En ik kon dat zien. En de reden waarom ik het kon zien, is omdat ik geloof dat God iets voor me had. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de voorziening van ons huis op een bepaalde manier voorziening is voor onze familie. En het feit dat we in een stad kunnen wonen en daarmee in een stad de kerk kunnen bouwen. Maar ik kon het zien omdat God het voor me had. Ik probeerde het niet te zien, maar ik kon het zien. En tegelijkertijd, als ik dat soort dingen voor me zie, dan ga ik helemaal in overdrive en dan blijf ik dat zien. En dan probeer ik mezelf voor te stellen hoe het is om zo te leven. Nicola vindt dat vaak heel erg frustrerend, omdat ik, daar hou ik van. Ik hou ervan om dingen te zien die ik nog niet kan zien. En dus, om het niet heel materialistisch te maken, dat is hoe ik denk over de kerk. En ik denk dat is hoe jij zou kunnen denken over jouw persoonlijke leven. Ik zeg niet van visualiseer een Bentley en zie het. Nee, daar gaat het niet over. Maar er zijn dingen waar je in je hart voelt, die dingen heeft God voor mij. Je ziet jezelf in een andere baan. Je ziet jezelf in een gelukkige relatie. Je ziet jezelf met kinderen naar de supermarkt lopen. Dat klinkt als mij echt als een hel. Je ziet het voor je. Je ziet jezelf kinderen in de autostoeltjes laden. En een klik, klik, en een klik, en klak. En een NASA-apparatuur toevoegen. Sommige mensen is het een droom die uitkomt. Maar je ziet het. Iedere keer dat ik in en uit kom, het is gewoon één grote logistieke organisatie. Maar goed, anyway. Maar wat belangrijk is om te leren om te zien wat God voor je heeft. God zegt tegen Abraham, kijk en zie wat ik voor je heb. En de tekst die voor mij heel erg hielp toen we deze kerk begonnen, was Jesaja 60 vers 4. En Jesaja 60 vers 4, daar staat, als wij het mogen zien, heb je hem? Ja, Jesaja 60 vers 4. Er staat, sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Zij allen zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen, uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Toen ik deze tekst las, 2 jaar lang over Jesaja 60 aan het nadenken was, voordat we zelfs wisten dat we een kerk zouden stichten in Den Haag, voordat ik gevraagd werd om een kerk te stichten, merkte ik weet nog, ik was in Nieuw-Zeeland, daar zie je blijkbaar dingen. Maar ik was in Nieuw-Zeeland en ik merkte gewoon, ik was in Jesaja 60 aan het lezen en het greep me zo vast. Het hele idee van een kerk die opstond. En toen ik dit zag, kijk om je heen. En de New King James Version zegt, they all come together in one place. En ik zag op de een of andere manier, ik dacht toen dat we groepen waren voor Utrecht, omdat ik dat stond op, kijk naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Ik dacht, nou, Utrecht, dat is gewoon, hij komt iedereen van alle kanten. Anyway, bleek Den Haag te zijn. Maar ik zag, op dat moment, toen ik dat zag, zag ik een zaal vormen. Een zaal die we op dit moment nu niet weten niet precies wat het is. En ik denk ook niet dat het precies die zaal moet zijn. Maar ik zag vormen hoe het zou voelen als er verschillende mensen naar de kerk zouden komen. En bij elkaar zouden komen in één plek. En ik zag mensen, ik zag niet mensen op de heup gedragen worden of iets dergelijks. Maar ik zag mensen komen van een grote afstand. Ik zag mensen van verschillende plekken naar een plek toekomen. Ik zag mensen, ik ervaarde in mijn hart hoe het zou zijn als mensen naar binnen zouden komen. Ze zouden in stoelen gaan staan. Hun handen omhoog steken tijdens de aanbidding. Ik zag mensen hun ogen sluiten. Ik zag mensen met tranen in hun ogen. Voel je geen druk om het vandaag te doen. Maar ik zag mensen met tranen. Ik zag mensen aan het einde van de dienst naar voren komen lopen. Hebben we dat nooit eigenlijk gedaan. En om God te ontvangen als redder van hun leven. Ik zag hoe mensen ontroerd waren. Ik zag een complete band vormen met elektrische gitaristen en drummers. En knappe aanbiddingleiders die we al hebben overigens. En charismatische. Ik spreek niet uit in geloof, maar dat zien we al. Dat halen we even weg. Dat schrappen we uit de podcast. Maar ik zag op de een of andere manier, ik zag iets voor me. Ik zag een café met een soort van glazen voorpui. En ik zag daar mensen binnenkomen en koffie drinken met hoge plafonds. En op een of andere manier, ik zag mensen in een zaal bij elkaar komen, van elkaar genieten. Glimlachen op de gezichten van mensen. En als ik mijn ogen regelmatig, of af en toe, als ik denk van, hey, wat ben ik ook weer aan het doen hier in Den Haag? Pak ik Jesaja 60 voor me, lees ik dat. En weet je wat het mooie is van tekst? En niet video, daarom kijk ik bijvoorbeeld heel weinig naar bijbelfilms en dat soort dingen. Omdat als ik het lees, dan zie ik dingen voor me. En dat is waarom ik heb nog nooit een goede Jezusfilm. Tom heeft me laatst iets gestuurd, ik ga het kijken, Tom. Maar ik heb nooit een goede Jezusfilm gezien, omdat het zo voor mij wordt bepaald wat ik dan moet zien. En dan zie je Jezus zo rondlopen. En dat moet dan Jezus zijn. Maar ik vind het zo mooi, je leest het. En wanneer je het leest, kun je het beginnen te zien. En dus, ik zie een kerk voor me die ik nog niet kan zien. Nou, dat is niet om te zeggen van, jullie zijn niet genoeg en jullie stelletje brengen weer mee. Nee, maar we zijn hierheen gekomen. Wat we nu zien, er zijn mensen die het bijzonder vinden wat er nu gebeurt. En ik denk dat het bijzonder is wat er nu gebeurt. En we zien nu iets wat we niet konden zien. Maar wat als we nou verder kunnen kijken dan wat we nu kunnen zien? Wat als jij in je persoonlijke leven verder kan kijken dan wat je nu kan zien, op basis, niet op basis van je wil en je vermogen om dingen te zien, maar op basis van wat God tegen je zegt. Ik geloof dat toen ik Jesaja 60 las, dat ik dat zag en ik ervaarde dat en ik dacht, dat is waar ik jarenlang van heb gedroomd. Dit is wat ik wil. Dit is waar ik mijn leven voor wil geven. Dit is wat ik wil bouwen. Dit is wat ik voor me wil zien. Als ik bid, dan wil ik dat voor me zien. Mensen die uit het noorden, het zuiden, het westen komen, die samenkomen in een plek om God te aanbidden, waar mensen God leren kennen. In Jesaja 43, vers 19, daar staat, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Is het niet mooi? Wanneer dingen ontkiemen, dan zie je dat niet in het fysieke, maar je, weet je wat, dan is het nog heel erg klein, is het nog bijna onzichtbaar wat eruit gaat komen, maar God zegt, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt, ik baan een weg door de rivier, ik maak rivieren in de wildernis. Mijn vraag aan je is, kan je zien vandaag wat God voor je heeft? Ik wil afsluiten met een kleine tekst, die ik gisteravond nog heb vertaald. Ik las dat 2 weken geleden van de European Space Agency. En wat ik heel erg interessant vind is dat Gods visie is groter dan ons denken. Genesis 13, vers 16, laat ik dat eerst voorlezen. Dat ik zou uit uw nageslacht maken als de stof van de aarde. Als iemand de stof van de aarde zou kunnen tellen, zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. En veel vertalingen noemen dit de zandkorrels van de aarde. En wat heel erg interessant is, 2 weken geleden hebben we het gehad over Abraham, die in zijn tent zat, weet je nog, en die de God tegen hem zei, tel de sterren in de hemel. En op basis van die tekst begon ik na te denken 2 weken geleden, en ik begon te googlen, hoeveel sterren zijn er in de hemel? Hebben mensen over nagedacht hoeveel sterren er zijn? Ik dacht van, Abraham probeerde ze te tellen, ik google het gewoon eventjes. En ik vond dit artikel, en het is super interessant. Ik had het niet mooier kunnen vinden. Dus ik heb het een beetje vertaald, als er grammaticale fouten staan, kan gebeuren. Maar de European Space Agency schrijft op haar website, hoeveel sterren zijn er in het universum? Het is gemakkelijk om deze vraag te stellen, maar lastig om een concreet antwoord te geven. Het wordt gezegd dat het tellen van de sterren lijkt op het proberen van het tellen van het aantal zandkorrels op een strand op de aarde. Ik vind dat de European Space Agency eventjes Genesis hoofdstuk 15 in de bronvermelding moet zetten hier. Het wordt gezegd door God de Almachtige dat het tellen van de sterren lijkt op het tellen van het aantal zandkorrels op een strand of op de aarde. Dit zouden we kunnen doen, zeggen ze, door de oppervlakte van een strand te meten en ook de diepte van die laag te meten. Als we het aantal korrels tellen in een afgebakend gedeelte van het strand, probeer het anders even vanmiddag, dan kunnen we dit gedeelte vervolgens vermenigvuldigen en dan vervolgens de omtrek van het strand, om een inschatting te maken van het aantal zandkorrels in het hele strand. Okay? Misschien een leuke opdracht voor vanmiddag. In het universum, zeggen ze, zouden we de sterren in ons Melkweg kunnen tellen. Er zijn zo'n 10 tot de macht 11, tot 10, tot de macht 12 sterren in onze melkweg. En waarschijnlijk zo'n 10 tot de macht 11 tot de macht 10, tot 10 tot de macht 12 melkwegen. Met een simpele berekening kun je dus vanuit gaan dat er 10 tot de macht 22 tot 10 tot de macht 24 sterren zijn in ons universum. Dit is slechts een ruwe schatting, omdat het niet... Omdat niet alle sterrenstelsels hetzelfde zijn, net als dat de zandlaag van een strand niet op iedere plek hetzelfde is. Niemand kan alle sterren individueel tellen. Wat we wel doen, is het aantal sterrenstelsels en de helderheid hiervan te meten. Het ECA, de European Space Agency, heeft daarvoor speciaal een infrarood Space Observatory opgezet, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het, zeggen ze tussen haakjes, tellen van het aantal melkwegen en het meten van de helderheid in deze afstand. En ze vermelden daarbij iets wat nog nooit eerder gedaan is. In andere woorden, in mijn eigen woorden, vanaf Abraham tot aan de huidige technologie is nog nooit iemand in staat geweest om vast te stellen hoeveel sterren er zijn en hoeveel zandkorrels er zijn op de aarde. En mijn punt hiermee, waarmee ik wil afsluiten, is God is groter dan ons denken. En de grap die God uithaalde met Abraham is een enorm interessante. Want God zei, zelfs de mensheid met infrarood technologie kan niet tellen hoeveel sterren er in de hemel zijn. En God zegt tegen Abraham, probeer te tellen hoeveel er zijn. Vind een systeem, ontwerp de werelds eerste computer met de grootste harde schijf en rekenvermogen en probeer te ontdekken hoeveel sterren er zijn en hoeveel zandkorrels. Zoveel zou je nageslacht zijn. Wat ik tegen je wil zeggen vandaag is, Gods visie voor jouw leven is oneindig groot. Gods visie voor ons is zoveel groter dan we zelf ooit zouden kunnen denken en kunnen vragen. Efeze 3 vers 20, hiermee ga ik officieel afsluiten, staat aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in eeuwigheid. Amen. God is in staat om oneindig meer te doen dan jij kan denken of kan bevatten. Kun jij misschien groter beginnen te denken en meer beginnen te zien? Want God is in staat en God is bereid om meer te doen dan dat. Laat onze ogen sluiten. We gaan je afsluiten vandaag. Bedankt voor je geduld. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad.